En ik wil u dan meenemen vanavond in de eerste plaats naar een schriftgedeelte uit de Tweede Petersbrief. 2 Petrus 3. Daar staat in 2 Petrus 3 vanaf vers 1. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning u oprecht gemoed opwekken, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod die des Heren en zaligmakers apostelen zijn, dit eerst wetende dat in de laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijnde toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo, gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zei u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achter, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die erin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Tot zover. En dat is dan het verhaal van Petrus. Bijna zijn het de laatste woorden van de apostel Petrus. Ik zou ze bijna nog gelezen hebben ook. Maar het heeft niet zoveel zin in verband met het onderwerp wat wij voor deze eerstkomende avonden hebben. Het onderwerp is immers de oorsprong, het ontstaan van de wereld en van de mensheid. Ik denk dat het bewust zo gekozen is, omdat het uiteindelijk eigenlijk twee verschillende dingen zijn. Dat is niet algemeen bekend, maar bij de meeste van u denk ik overigens wel. En dat maakt het voor mij ook niet eenvoudig om er dan over te praten. Hè? Dus de ene kant misschien helemaal onbekend bent met de materie, de andere kent aan de andere kant dat er anderen zijn die dat wel kennen, wordt het moeilijk om daarover te spreken zodanig dat het voor allen toch nog interessant is en ook bovendien te volgen is. Daarom begin ik nou eens een keer ergens achteraan. Het is natuurlijk voor de hand liggend om bij zo'n onderwerp gewoon te beginnen in Genesis 1, vers 1 en dan zovoort het hoofdstuk uit tot in Genesis 1, vers 3 of 4. En dan hebben we het verhaal ongeveer wel gehad. En toch zijn er andere methoden en zelfs ook betere die uitgebreider een overzicht geven, namelijk over de gehele geschiedenis van de wereld, van de schepping moet ik eigenlijk zeggen. En zo'n schriftgedeelte is 2 Petrus 3. En het eenvoudige van 2 Petrus 3 is dan bovendien nog dat die hele totale heilsgeschiedenis gezien wordt als parallel lopend met een kleiner deel daarvan. Dat is een eigenaardig verschijnsel, maar toch in alle creatieve dingen is dat toch een belangrijk verschijnsel, een bekend verschijnsel ook, dat namelijk de delen overeenkomst vertonen met het grote geheel. Dus trouwens in de natuurkunde ook een bekend gegeven de dingen die wij in het klein in de schepping kennen qua structuur en opbouw overeenkomen met de dingen die we ook in het groot, in het heelal, want dan heet het ineens heelal, hè, die we ook in het heelal kennen. Kortom, we vinden overal dezelfde principes, dezelfde structuur, dezelfde opbouw terug. En dat is een bekend gegeven niet alleen, maar het is ook hoogst gebruikelijk om in de dingen die door mensenhanden gemaakt worden ook bepaalde structuren te laten terugkomen, zodat het zich herhaalt en zodat het een mooie eenheid vormt, een harmonisch geheel enzovoorts. Nou, in Gods werk vinden we precies hetzelfde terug. Niet alleen hier in 2 Petrus 3 overigens, maar de hele Bijbel door krijgen we te maken met dat verschijnsel. Dat namelijk delen van de geschiedenis op zichzelf weer overeenkomen met de totale geschiedenis. Enzovoort. Dingen herhalen zich steeds opnieuw. Bepaalde Bijbelse beginselen zien we dan ook onder vele omstandigheden en op vele verschillende plaatsen en zelfs ook op voorwerpen toegepast. De herhaling is namelijk de kracht van onderwijs in het algemeen. En ook in de schriften komen we dat verschijnsel tegen. Het aardige is dan dat de apostel Petrus het omdraait. De apostel Petrus neemt het grote geheel van de heilsgeschiedenis en zegt dat grote geheel heeft overeenkomst met het kleinere deel waarin wij nu leven. En dat is ook een manier om het te benaderen. Ik denk dat het voor ons makkelijker is nu om het andersom te benaderen. Vanuit het kleinere geheel te zien hoe dat overeenkomt met het grote. Waarom het om gaat namelijk is dat apostel Petrus zijn brief, en eigenlijk zijn brieven, heb je ook zo'n Bijbel? Kijk hoe vaak ik dit al gelezen heb. Ligt er helemaal uit, zeg. Nou goed. Dat apostel Petrus deze brieven schrijft in verband met de gedachte dat de Messias weliswaar gekomen is. Ik bedoel gewoon de Messias der Schriften, die uit het Oude Testament. U weet wel, degene die vanaf inderdaad Genesis 1 eigenlijk, maar anders dan vanaf Genesis 3 vooruit, beloofd was. Die Messias namelijk is inderdaad gekomen. Jezus van Nazareth blijkt die Messias te zijn. En het probleem van de dagen van Petrus en de dagen waarin Petrus deze brief schreef, is niet of hij dat nou was of niet, maar het probleem was dat als hij het is, waarom is hij er dan niet? En er staat dan niet voor daar, maar voor hier. Waarom is hij hier dan niet? Waar is hij dan gebleven? In overeenstemming met de gedachte die ook in Johannes 12 naar voren komt, waar de Joden tegen de Heer Jezus zeggen, wij hebben uit de schrift gehoord dat als de Messias komt, als de Christus komt, dan zal hij altijd blijven. En hoe zegt gij dat die Messias zou heen gaan en zou heen gaan naar waar ze hem niet zouden kunnen volgen en zo? Wie is die zoon des mensen? Wie is die Messias eigenlijk? Want ze kennen het Bijbelse beginsel niet. Dat de Messias, als hij zou komen, eerst weliswaar een korte tijd zou blijven, maar daarna inderdaad zou vertrekken, zou heen gaan om daarna alsnog beter te komen. We praten nou niet over hoe dat dan komt, dat ze dat niet wisten. Dat heeft er allemaal niets mee te maken. We hechten er ook geen waardeoordeel aan. Het heeft er niks mee te maken. Het gaat erom dat het zo was. En het aardige van eigenlijk het hele Nieuwe Testament, en dan bedoel ik in dit geval inderdaad alle Nieuwtestamentische boeken, is dat ze ook niet zozeer spreken over dat Jezus van Nazareth de Messias is. Want dat is helemaal het punt niet. Dat ligt er zo dik bovenop, dat is helemaal niet moeilijk. Dat kun je nou gewoon aantonen uit de Oudtestamentische geschriften. Dat is niet zo moeilijk. Maar de Nieuwtestamentische geschriften worden aan het Oude Testament toegevoegd om uitgebreid te verklaren, en misschien moet ik zelfs zeggen openbaren, dat de Messias niet alleen een toekomst zou hebben, een koninkrijk en een kroon, een troon, heerschappij, op aarde, maar dat hij in de allereerste plaats als zoon van God een troon zou hebben en dus een koninkrijk in de hemel zelf. Dat hij namelijk, en voor christenen is dat weer een probleem dikwijls, maar dat hij namelijk een troon zou hebben hier op aarde, dat is duidelijk genoeg, dat staat zowat op alle bladzijden van de Bijbel. En ik overdrijf niet, het vergt alleen dikwijls wat meerdere studie om dat te zien, maar in ieder geval is het een duidelijke zaak dat in het Oude Testament gesproken wordt over een koninkrijk wat zou opgericht worden door Adam. Laat ons mensen maken en ons beeld en onze gelijkenis dat ze heerschappij hebben over. Waarna volgt alles wat je maar denken kunt. Dat ze heerschappij hebben of dat de mens heerschappij zal hebben over in ieder geval de ganse aarde en over de zee en over alles wat op aarde is en alles wat in de zee is. En zelfs over de vogelen des hemels. Dus we komen nog hoog ook. Een koninkrijk dus van de mens, een koninkrijk van Adam, waar niet al te veel van terechtgekomen is overigens. Maar waar het maar om gaat, is dat die opdracht of die erfenis, of hoe het dan heet mag, die troonsrechten, wel degelijk vererfd zijn van Adam naar, en toen werd het enigszins moeilijk af en toe, maar niettemin, het is vererfd naar Seth, Enos, Kenan, Mahalalel en zo het rijtje langs. Ik ken ze niet, alle 75 uit mijn hoofd, alleen de eerste 10. Tot op de zoon van Adam. Ben Adam, de zoon des mensen. Wat echt letterlijk betekent niet een mens, maar het betekent echt letterlijk de erfgenaam van Adam. Dat is eigenlijk de enige echte goede vertaling. Zoon des mensen, zoon van de mens, letterlijk zoon van Adam, ben Adam. Dat is wat het in het Hebreeuws is. En dat betekent de erfgenaam of de bouwer, maar de erfgenaam dus van Adam. Hij is degene die alle troonsrechten heeft over de aarde in elk geval. Ik wijs er dan tussendoor maar even op dat de Heer Jezus weliswaar aangesproken wordt met de titel Zoon van David, Jezus, gij zoon Davids, maar dat gebeurt in Israël, uiteraard. En dat is niet voor niks, omdat David natuurlijk de stamvader is van de Heer Jezus en de Heer is ook, op wat voor wijze dan ook, maar hij is erfgenaam van David, terwijl David zelf natuurlijk ook erfgenaam was van Adam, want de lijn van afstammelingen, erfgenaam moet ik eigenlijk zeggen, de lijn van erfgenamen vanaf Adam loopt inderdaad via Noach en Abraham en Juda speciaal en dan David en zo verder, Nathan enzovoort. Nou, waar het om gaat is dat we de Heer kennen als zoon des mensen, dat wil zeggen als zoon van Adam en als zoon van David en als zoon van Abraham, al die titels worden gebruikt. En dat betekent dat hij troonsrechten heeft hier op aarde. Maar wat men erbij moest leren, uitdrukkelijk omdat men het om een of andere reden niet wist, het was in ieder geval velen ontgaan, waarom dan ook, dat doet er niet toe. He. Wat men erbij moest leren was dat de Messias niet alleen de zoon van Adam, de zoon van Noach, de zoon van Abraham, de zoon van David zou zijn. Weet u nog dat de Heer het vroeg aan zijn tijdgenoten? Hoe is het met de Christus? Wiens zoon is hij? Wiens zoon is hij? Van David, zeggen ze. Dat kan mooi. Adam, Noach, Abraham, David. Oh, dat is goed. Dat klopt. Dat zit er allemaal in. Hè? Van David. Maar er blijft toch een vraag over dan. Waarom spreekt David zijn erfgenaam, zijn zoon dan aan met mijn Heer? Dat is de tegenvraag die de Heer stelt. Die zou men moeten kunnen beantwoorden. Men deed het echter niet, maar de antwoord op die vraag is dat de zoon van David tegelijkertijd de zoon van God is. Dus niks bijzonders op zich dat een mens twee afstammingen heeft, hè? Twee tronen tegelijk. Het is trouwens bij koningen heel gebruikelijk, nou tegenwoordig niet meer, maar we hebben er ook nog maar zo'n paar, hè? En in Nederland al heel lang niet meer één. Maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval is het in koningshuizen altijd gebruikelijk geweest om de koninklijke families van de diverse landen met elkaar te verbinden, zodat één en dezelfde figuur tegelijkertijd de troon zou erven van meerdere landen. Want dat was de methode om de macht uiteraard te vergroten. Dat ging gewoon via een huwelijk. Hoe was dat weer met Willem en Mary? Of dat is weer een paar jaar geleden dat we dat gevierd hebben. Hè? Was dat alweer, wanneer was dat? 88? Nou, weet ik veel. Maar dat is ook zoiets. Families die bij elkaar komen, waardoor de erfgenaam meerdere koninkrijken heeft. Nou, zoiets is bij de Heer Jezus in elk geval ook het geval, maar het eigenaardige daarvan is dat hij het grootste, de hoogste rechten heeft over alle volkeren der aarde, omdat hij de rechtstreekse erfgenaam is van de oorspronkelijke stamvader van de mens, Adam. Daarom is hij koning der koningen en heer der heren. Maar daarnaast is hij bovendien de zoon van God, dat is de andere lijn van afstamming. Zo is het nou eenmaal. Van moederszijde namelijk, dat is echt waar, van moederszijde was hij erfgenaam van de troon. Daar is veel discussie altijd over, dat weet ik. Maar echt, hij is van moederszijde erfgenaam van de troon. Want de troon, de lijst van erfgenamen van de troon wordt gegeven in Matthäus. En daar vinden wij een lijn die uitkomt bij iemand die genoemd wordt Jozef, de man van Maria. En waarom wordt hij de man van Maria genoemd? Omdat Maria de werkelijke erfgenaam was, de drager was van het erfrecht, maar Maria als vrouw mocht niet op de troon, maar via de vrouw kon wel de troon vererfd worden. De vrouw telt wel mee in het erfrecht namelijk, al mag ze zelf niet op de troon zitten, zodat de troonsrechten van Maria terechtkomen automatisch bij haar man en daarna vanzelfsprekend bij de wettige zoon. En de Heer was de wettige zoon van Jozef en Maria. De wettige zoon staat letterlijk in Lucas 3. Ja, daar heeft men het wegvertaald. Er staat naar men meende de zoon van Jozef. Maar dat staat er niet hoor. Er staat nomisos. Dat wil zeggen naar de wet. Volgens nomos, volgens de wet. De wettige zoon van Jozef. En daar gaat het maar om, want de troon kwam terecht bij Maria en via Maria bij haar echtgenoot Jozef en via Jozef dan bij de Heer Jezus. Dat is de gedachtegang. Maar hoe het ook zij, dat is maar één kant van het verhaal. Van moederszijde namelijk was hij de erfgenaam van Adam, erfgenaam van de troon van Adam, Abraham, David en noem maar op. De aardse kant dus, maar langs vaderszijde, want hij had nog een andere vader. Langs vaderszijde namelijk was hij de erfgenaam van een troon in de hemel. En dat is precies in overeenstemming met de belofte aan David in 2 Samuel 7, het zogenaamd Davidisch verbond, waar de Heer zegt tot David dat iemand uit zijn zaad, iemand die uit zijn lijf voortkomen zou, die zou een onwankelbare troon ontvangen. Een troon die niet wankelt, een koninkrijk wat nooit vergaan zou. Een koninkrijk wat dus bevestigd zou worden tot in eeuwigheid. 2 Samuel 7. En dan zegt de Heer tegen David erbij, en hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En dat zegt hij tegen de andere vader dus. Hij zegt tegen David, gij zult een zoon hebben, uw zoon zal een onwankelbaar koning hebben, u bent de vader van die zoon, maar ik zal hem tot vader zijn. Bovendien, en dat kan natuurlijk heel goed. Wiens zoon was David trouwens? Volgens de Bijbel, in de Bijbel zelf, wie spreekt hij allemaal zoal met vader aan? Dat zou ook een goeie zijn, hè? Nee, hij is de zoon van Izzi, maar hij spreekt Saul met vader aan. Ja, kan ook. Het heeft met erfrecht te maken. Mijn oom, mijn vader, en Saul spreekt David aan met mijn zoon. Dat was gewoon zoon, maar het maakt weinig uit. Hij was de erfgenaam. David was de erfgenaam. Ook van twee, dat kan nou eenmaal. Hè? Maar waar het om gaat, dat de beloofde zoon van David inderdaad zoon van David en zoon van God zou zijn. Dat is het antwoord op de vraag van de Heer. Maar waarom noemt David die Messias, zijn zoon dus, dan mijn Heer? Wel, omdat die zoon nog een andere vader had, een vader in de hemel namelijk. En daarbij gaat het dus om twee koninkrijken, eigenlijk. Aardse kant en de hemelse kant. En doordat die beide werelden, want je kunt het rustig als werelden beschouwen even voor het gemak, hè, dat die, ik moet zeggen, twee aspecten van één en dezelfde wereld eigenlijk. Maar aangezien die beide delen van die wereld bij elkaar komen, omdat ze samengebracht worden onder één hoofd, en ik citeer even in het geheim even uit Efeze 1 natuurlijk, hè. Omdat die hemel en aarde beide samengebracht worden onder één hoofd, namelijk Christus, krijg je dus een koninkrijk waarbij hemel en aarde verenigd zijn, omdat ze dezelfde koning hebben. En die koning is de opgewekte Jezus van Nazareth, de Messias namelijk. Wel, als hij een koninkrijk heeft in zowel hemel en op aarde, dan ligt het toch voor de hand dat hij eerst naar een ver land reist om daar een koninkrijk in ontvangst te nemen. En ik citeer met opzet weer even uit de evangeliën, uit een of andere gelijkenis. Nee, het geeft niet welke. Er zijn er meer waar zulke uitdrukkingen voorkomen. Dat hij dus eerst naar een ver land reist om daar een koninkrijk in zijn ontvangst te nemen en dan weder te keren. Kortom, hij gaat eerst heen om de belangrijkste troon die hij gekregen heeft te bezetten, namelijk de troon aan de rechterhand Gods in de hemel, oftewel de troon aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoals die troon nou eenmaal genoemd wordt in bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, om daarna alsnog te verschijnen, ook hier op aarde, in deze zienlijke wereld, om ook daar zijn troonsrechten op te eisen. En die tijd is natuurlijk niet ver meer. Maar over die beide dingen gaat het. En de strekking van de nieuwtestamentische boeken, zelfs die van de evangelie trouwens, hoor, Matthäus tot en met Johannes, is dat de Messias in de eerste plaats hemelse rechten heeft en die opeist om daarna, als dat geregeld is, en dat kan 2 dagen duren. Waarom lach je nou? Ja, dat kan 2 dagen duren, hè? Van 1000 jaar of zo. Maar om daarna alsnog weder te keren om hier op aarde zijn troon op te eisen. Nou, dat is en dat is dan niet zoveel bijzonders meer overigens. Maar, hè, want het is een vanzelfsprekende zaak dat dat dan zal gebeuren. Maar dat is wat die nieuwtestamentische boeken ons leren. Dat de Messias in de hemel is. Of zoals het in Handelingen, meteen in Handelingen 3, al gepredikt wordt door de apostel Petrus over de Christus. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. De hemel moet hem ontvangen, tot dat. Want waar het dan in het Nieuwe Testament om gaat, is wat doet die Heer dan in die tussentijd? Wat is de uitwerking dan van die Heer die gezeten is aan de rechterhand des Vaders in de hoogste hemelen? Wat doet hij dan? Wat is de consequentie ervan van ons? Wat moeten wij ermee? Of in gewoon Nederlands, wat kopen wij ervoor? Nou, niet veel, want te koop is er niks. Behalve tijd. Toch? Ja, die kun je kopen, staat in Efeze 5. Uitkopen, hè. Vrijkopen betekent dat. Vrijmaken, kopen, dat kost je wat. Maar verder is er niks te koop, want alles het andere is uit genade. Ja, alles anders uit genade. De genadedroom namelijk. Nou, daar gaat het Nieuwe Testament over. En daar spreken ook de brieven van Petrus over. Namelijk over het verschijnsel dat de dingen die op aarde zouden gebeuren, voorlopig niet gebeuren, maar wachten op de wederkomst van Christus, want hij is even weg. Even, dat is toch een kleine tijd, dacht ik? Dat is toch zo, hè? Ja, dan klopt het. Een kleine tijd. Twee dagen. Een kleine tijd werd er gezegd, hè? Zo noemt de Heer dat, een kleine tijd. Nou, glimlachen wij er een beetje mee, want 2 jaar, 2 dagen of 2000 jaar is natuurlijk toch een aanzienlijke periode. Maar van de Heer uit gezien valt dat wel mee. Hè? Dus laten we proberen het ook van die kant te bekijken. En in onze dagen mogen we helemaal niet mopperen. Hè? Want de zaligheid is nou ons inderdaad zeer veel nader dan toen we eerst geloofd hebben. Zo zit dat. Maar nogmaals, waar het om gaat is dat we te maken hebben met nu in onze dagen met een periode uit de heilsgeschiedenis waar die eigenlijk als het ware ingeschoven, ingeklemd ligt tussen de gebeurtenissen die in het verleden op aarde hebben plaatsgevonden en die in de toekomst op aarde nog zullen plaatsvinden. En wat vindt er nou op aarde plaats? Eigenlijk niks, heb ik gezegd. En zo is het ook, want wat er gebeurt is, om het dan met Jacobus en Simeon te zeggen in Handelingen 15, wat er gebeurt is dat God zich uit de heidenen, en dus uit de wereld, een volk verzamelt voor zijn naam. En we leren uit andere schriftplaatsen dat het volk inderdaad niet alleen uit de wereld getrokken wordt, maar bovendien hemelsburgerschap heeft ontvangen en met Christus gezet wordt in de hemel. Dat betekent heel letterlijk, heel strikt genomen, zwart-wit geredeneerd, dat er op aarde dus niks gebeurt. Bovendien, wat er ook gebeurt, als het er toch op uitdraait dat in de toekomst, en wat zeg ik, toekomst met een klein lettertje dan, hè? Als het er toch op uitdraait dat in de toekomst de omstandigheden op aarde toch weer gelijk zijn aan de omstandigheden aan het begin van onze bedeling, de omstandigheden namelijk in de eerste komst van Christus, dan is alles wat er tussenin gebeurt eigenlijk nauwelijks van enige waarde. Dat is dan gewoon een dwaalweg, een beetje omzwervingen. Dat is het ook, hoor. Nee, dat laat ik me niet invallen. Dat is gewoon zo. Hè? Omzwervingen van Israël en de volkeren, waarna ze uiteindelijk toch weer in dezelfde omstandigheden terechtkomen, waarbij alle oude Bijbelse namen van toen weer op de atlas verschijnen en in de krant niet te vergeten. Hè? Jij hebt de krant gezien van zaterdag? De Generaaf? Want ik mag geen reclame maken. Ik stond in de Generaaf. Hè? Ja? Nee, natuurlijk niet. Nee, je hebt hem van de buren gekregen, dat begrijp ik. Dat is meestal zo. Iedereen die de Telegraaf gelezen heeft, krijgt hem van de buren. Of die lag bij de tandarts of zo. Nou, goed. Met slager. Dat kan, als je slager bent, kan dat natuurlijk. Nou, goed. Maar daar stond een mooi verhaal in. Nou, mooi. Heb je ook gelezen? Over de herbouw van Babel met grote foto's erbij. Daar doen ze me groot plezier mee. En weet je wat nou zo eigenaardig is? Dat nog steeds, dat ze wel Bijbelteksten citeren, maar nooit op de gedachte komen dat het wel eens de vervulling van Bijbelse profetie zou kunnen zijn. En eerlijk gezegd, ik heb dat nog nooit gelezen, zelfs niet in een christelijk blad. Nou, kan dat aan mij liggen? Misschien zeg je dan lees je zeker geen christelijke bladen. Maar dan zou ik niet durven zeggen welke ik dan wel lees. Want daar gaat het nou niet om. Maar ik heb het inderdaad nog nooit gelezen. Ik heb wel eens in een christelijk en zelfs een evangelisch blad een vraag gelezen. Die luidde van, is de herbouw van Babel in onze dagen te beschouwen als vervulling van Bijbelse profetie? Waarna het antwoord was, nee, dat is zuiver toevals.
Eerlijk.
Hè?
Stond
dat erin? Ja. Ik mag niet zeggen wie het was natuurlijk. Omdat het van meer Malgo was. Maar dat kan ik natuurlijk moeilijk vertellen. Maar dat was wel zo. Nou goed, laat ik dan zo zeggen, als de man het dan zelf publiceert, mag je mij dankbaar zijn dat ik het nu even vertel, dat hij dat zo ziet. Het was niet de vervulling van Bijbelse profetie, het was louter toeval, want als in de Bijbel over Babel gesproken wordt, dan is dat Rome. Hè? En nou is daar niet zo erg veel tegen in te brengen, behalve dan dat het hooguit een deel van de waarheid is, en maar dan zelfs een heel klein deel. Want Babel is gewoon uiteindelijk letterlijk Babel. De enige reden, wij grinniken er altijd een beetje bij. Dat mag niet, hoor, dat nemen ze ons kwalijk. Maar wij grinniken er altijd een beetje bij. Want men bouwt Babel, wij weten ook waarom. Nou, waarom wordt het gebouwd? Omdat het anders niet verwoest kan worden. Ja. Zo is dat. Dat is zo.
Maar daarom staat het niet uit de talen van de Bijbel. Die hebben een onderschrift daar staan. Dan zeggen ze zelf dat ze Babel zijn.
Is dat zo?
Ja, ik toch maar
zo. Eigenaardige.
Broeder Elsen gaat u niet meer het zien. Hij zei, ja. Ik vind dat ja. Niet. Nou, dat is dan goed. Ja. Dat staat er gewoon onder.
Ja, er is voor Babel al van alles ingevuld. In ieder geval in de dagen van de reformatie werd dat ingevuld Rome. En er is wel wat voor te zeggen, omdat Babel niet alleen een stad is. Letterlijke Babel, natuurlijk, dat is Babel. Maar u weet net zo goed als ik dat als in de Bijbel over Jeruzalem gesproken wordt, dan is het weliswaar die letterlijke stad. Maar in veel gevallen steekt er toch een heleboel meer achter dan alleen die letterlijke stad. En daar gaat het maar om. De hele wereld komt daar met mee. En dat is met Babel natuurlijk ook zo. Want het is ongetwijfeld zo dat onder het begrip Babel ook Rome gerekend moest worden, misschien ook wel moet worden, maar er zijn nog een paar plaatsnamen die op de lijst staan dan. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom of dat die herbouw van Babel inderdaad plaatsvindt omdat het nog verwoest moet worden. Wat ik wel aardig vond in het artikel in de krant, is dat daarin stond wat ik ook al jaren loop te vertellen, dat Babel nooit verwoest geworden is. Staat er nou eindelijk een keer in. He, onder onze geschiedenisboeken op school stonden al die tekeningen van de val van Babel. Ik weet niet meer wie dat getekend heeft, maar het is allemaal heel beroemd. Maar dat mag dan zo zijn. Maar Babel is nooit verwoest. Het is gewoon domweg niet waar. Het is nooit verwoest. Er is zelfs een moviefilm in omloop geweest. Dat mag ik ook niet zeggen natuurlijk, sorry. Uit de 30er of 40er jaren, dat weet ik niet precies meer. En ik geloof dat in de beginjaren van de eeuw die film ook nog eens uitgezonden in de tijd. Een film waarin gewezen wordt op de betrouwbaarheid van de Bijbelse profetie. Omdat de Bijbel zegt dat Babel verwoest zal worden en nooit herbouwd zal worden, maar puinhoop zal blijven enzovoorts. Er liet men beelden zien van de plek waar Babel dan gestaan zou hebben. En zegt, zie je, zo is de profetie vervuld. En toch is het niet waar. Want Babel zou verwoest worden en dat is nooit gebeurd. Wat er gebeurd is, is dat Babel verrenoveerd geworden is. In het plat Nederlands, verruineerd. Dat wil zeggen, het is verwaarloosd, het is afgebroken, het is door de tand des tijds achteruitgegaan, het is verlaten geworden en dat soort dingen, maar het is nooit door oorlogsgeweld verwoest geworden. Het is wel eens ingenomen, maar niet omdat het veroverd werd, maar gewoon omdat de legers gewoon netjes naar binnen liepen. Maar het is niet verwoest geworden bij die gelegenheid. En daar gaat het om. Dat moet dus nog gebeuren. Dat blijkt trouwens uit het boek Openbaring. Daar staat het letterlijk. En het blijkt uit Daniel zelf, Daniel 4 en Daniel 5, waar het uitdrukkelijk naar voren komt, dat namelijk zelfs na 2500 jaar, inderdaad, Babel herbouwd zou worden. Of herbouwd zou worden, zelfs hoofdstad van de wereld zou zijn en dan alsnog verwoest zou worden bij de wederkomst van Christus. En door de komst van Christus uiteraard. Maar wat ik nou alleen maar probeer te vertellen, is dat wat er gebeurt de laatste tientallen jaren in het nabije oosten en de verre omgeving daarvan, dat is gewoon dat alles weer er gaat uitzien zoals het in vroegere dagen uitziet, met dezelfde volkeren, dezelfde landen, dezelfde namen enzovoorts. Dat ontgaat ons misschien, maar het is begonnen zo'n beetje in de dagen rond de Eerste Wereldoorlog en door de Eerste Wereldoorlog. Allerlei landen daar tot stand gekomen die er dus al waren voordat wij geboren werden. Maar die er toch in geen pakweg 2000 jaar geweest waren, dan wel 1500 jaar. Met al die tijd waren het de Mohammedanen, de Turken of het Ottomaanse Rijk of hoe het allemaal geheten mag hebben. Die daar in Palestina en omwijde omgeving de dienst hebben uitgemaakt. En pas in de dagen van de Eerste Wereldoorlog is daar een verandering in gekomen. En zijn die landen die er nu zijn in het Midden-Oosten ontstaan. En toen in die dagen werd ook de basis gelegd voor het later ontstaan na de Tweede Wereldoorlog pas van de Joodse staat. Dat is het verhaal. Heel in het kort. Waar het om gaat is dat al die landen die daar nu zijn, er lange tijd niet geweest zijn, nu zijn ze er weer. Het zijn dezelfde Bijbelse namen en dezelfde Bijbelse plaatsen enzovoorts. En zelfs een volk als de Filistijnen, dat er die eeuwen door niet geweest is, dat is er weer. En als iedereen er is, wat dan? Ik bedenk als wat leuks. Hè? Als iedereen er is, wat dan? Dan gaan wij weg. Wat wij horen, wij waren er toen ook niet namelijk. Of dit volk, waar wij deel van aanmaken als gelovigen, dat was het toen toch niet, dat hoort er dus niet bij. Wegwezen. Naar huis.
Betrekken.
Ja, ingerukt. Maar de roet, zeggen ze dan in Groningen. Het hoge land wel te verstaan. Anders wordt het drut. Nou goed, je spreekt met talen. Hè? Dat moet ook wel, want dan krijg je anders die volken allemaal weg. Hè? Nee, wat flauwekul. Waar het om gaat is inderdaad dat de situatie gelijk wordt aan hoe het vroeger was. En dat de gemeente dan inderdaad verdwijnt. En dan is, populair gezegd, het spel op de wagen. Hoe zeg je zoiets? Dan begint het. Ja, dan begint het. Dan gaat het verder waar het gebleven was. Hoe zeg je zoiets netjes? Dan gaat de startschot en dan is het de eerste dag van de 70ste week. In plaats van de laatste van de 69ste week van Daniel. En wat er tussenin was, ja, is weg. Dat is iets aparts. En dat is het bijzondere namelijk, dat wij vandaag leven in een tijd die niet wezenlijk iets bijdraagt aan de ontwikkeling van de volkeren, de wereld, de heilsgeschiedenis of wat dan ook. Omdat wij in deze vijfde bedeling deel uitmaken van een andere wereld, een ander koninkrijk. Wij maken namelijk niet deel uit van het aardse koninkrijk van Christus, maar wij zijn uit de aarde genomen om deel te maken van het hemelse koninkrijk van Christus. Dat is het. Dat blijft ook zo. Als enige, namelijk als eerstelingen. En wij leven dus in dagen die als het ware ingeschoven liggen tussen de normale gang van zaken van de wereld. Zie? En vandaar dan ook dat het geen enkele zin heeft om de omstandigheden in de wereld, in de natuur, zowel als in het mensdom, te beoordelen, te onderzoeken en daaruit conclusies te trekken met betrekking tot de schepping in het algemeen. Want dit is niet de schepping in het algemeen. Dit is ook niet het bestaan van de wereld in het algemeen. Dit is een bijzondere tijd waarin wij leven. Een tijd namelijk waarvan in het Oude Testament vele malen gezegd wordt, en het wordt in het Nieuwe Testament herhaald, dat de Heer zijn aangezicht ganselijk zou verbergen. Te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergende, of ganselijk staat er dan, verbergende verbergen, spreekt de Heer. Dat is niet normaal. Normaal is dat als er een God is, dat hij wat van zich laat horen. En eventueel zien, en dat hij eventueel ingrijpt in de gang van zaken in de wereld, dat hij bij gelegenheid de koninkrijken der aarde geeft aan wie hij wil. Aan de laagste onder de mensen. Weet u wie dat is? Dat is de Heer zelf, hè? Staat in Daniel, hè? Geeft hem aan de laagste onder de mensen. Dat is de Heer zelf. Maar dat nog even terzijde. Maar vroeger hield God zich daar inderdaad mee bezig. Dus de Bijbelse geschiedenis duidelijk genoeg over. In onze dagen, tot in onze dagen echter niet, de laatste 19 eeuwen niet. En in de toekomst weer wel. En dan zal hij doen wat hij in het verleden zou hebben kunnen doen. Namelijk zijn koninkrijk openbaren op aarde. Want hij is die koning, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En in de toekomst zal hij die macht ook daadwerkelijk gebruiken en op de aarde openbaren. Maar waar het om gaat is dat in onze dagen daar niets van zichtbaar is, niets van geopenbaard wordt. Want onze dagen zijn dagen van een tussengeschoven periode. Er was iets voor en er komt iets na. Maar onze dagen zijn niet normaal voor de gang van zaken in deze wereld. Daar gaat het om. En onze dagen bedoel ik daarmee de dagen die volgden op de dood en opstanding van Christus. En de dagen die hierna volgen, die volgen inderdaad op de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen op zijn openbaring. Goed. Nou, dat is waar Petrus het met name ook over heeft. Want dan komen we bij Petrus terecht. Petrus namelijk kreeg te maken met de lastige omstandigheid, dat er zoveel gelovigen waren die zeiden, ja, als die Heer nou zou komen en zijn koninkrijk oprichten, en als Jezus de Messias is enzovoorts, en als we echt een openbaar koninkrijk, bijvoorbeeld een duizendjarig rijk of zo, zouden moeten verwachten, waarom komt het dan nog niet? En wat duurt dat allemaal lang? Zou het wel zo wezen? Zouden wij misschien niet de profetieën geestelijk dienen te duiden? Dat is geen taal, dat is een jargon. Nou goed. Ja, moet er misschien... want zo gaat het dan, hè? Heeft de Heer dat echt wel bedoeld? Heeft God dat wel gezegd? Heb ik dat meer gehoord? Hè? Het was ook Genesis dus, hè? Is het wel dat God gezegd heeft? Is het wel dat de Heer gezegd heeft dat hij een koninkrijk op aarde zou oprichten? En Peter zegt, jawel. Het duurt alleen even. Maar, zegt Peter dan, dat is niks nieuws, want dat kwam al vaker voor. En dat wist men ook niet. Want dat is wat hier staat, hoor. En dan maakt hij een vergelijking. En we zijn die manier van bijbellezen, dacht ik, langzamerhand hier wel gewend. Maar hij maakt een vergelijking tussen onze bedeling en het bestaan van deze wereld in het algemeen. Want, en dan moet ik het maar even heel kort zeggen, voor de duidelijkheid, zoals onze tijd, onze bedeling, die waarin Petrus ook leefde en schreef, zoals die bedeling ingeklemd ligt tussen een voorgeschiedenis en iets wat erop volgt, de voltooiing van die geschiedenis namelijk, zo ligt de geschiedenis van de mensheid in zijn geheel ingeklemd tussen iets wat eraan vooraf ging en iets wat erop volgt. Want wij kunnen de heilsgeschiedenis indelen in drie perioden. Ik zei niet bedeling, ik zei periode. Dat is niet hetzelfde. Namelijk de periode waarin een koninkrijk werd aangekondigd. De periode waarin het koninkrijk tot stand gekomen is, maar nog verborgen is. In de hemel namelijk. En daarna de periode waarin het koninkrijk openbaar is op aarde. En u begrijpt wel, de periode waarin het koninkrijk tot stand gekomen is, maar verborgen is in de hemel, dat is uiteraard de periode waarin wij leven. Maar het zijn drie perioden. Vanaf Adam tot op Christus, moet ik eigenlijk zeggen Jezus. Maar goed, vanaf Adam tot de eerste komst van Christus was er sprake van een koninkrijk dat zou komen. Wat aangekondigd was. Adam zou een koninkrijk hebben. Het kwam om maar niet. En later kwam de zoon van Adam en het was de Heer Jezus. En die zou inderdaad een koninkrijk hebben. En toen kwam het. Dus de eerste periode, dat is de hele oud-testamentische geschiedenis eigenlijk, die is dan voorbij. Maar toen daar de koning en zijn koninkrijk was, bleek dat koninkrijk eerst een hemels koninkrijk te zijn, voorlopig. Voorlopig alleen een hemels koninkrijk bedoel ik, want er blijft natuurlijk altijd een hemels koninkrijk. Hè? Maar voorlopig alleen een hemels koninkrijk, dat betekent dat het vanaf de aarde beschouwd verborgen was bij God. En dat pas daarna, en er komt de derde periode, die begint bij de wederkomst van Christus, dat pas daarna dat koninkrijk ook op aarde gestalte zou krijgen, zou worden opgericht, maar beter is, zou geopenbaard worden vanuit de hemel naar de aarde. Of moet ik zeggen, het zou nederdalen uit de hemel. Naar de aarde. Zo zie je dat achter Jeruzalem ook een heleboel steekt, hè? De naam Jeruzalem, ja. Maar dat allemaal even terzijde. Maar het punt is dus dat we drie perioden hebben en ze worden van elkaar gescheiden door de eerste en de tweede komst van Christus. Makkelijk, hè? Ook een manier om de heilsgeschiedenis samen te vatten. Nou, dat is wat Petrus doet. Maar wat hij nou zegt, is dat onze bedeling voorafgegaan werd, onze tijd dan zal ik dat maar zeggen, voorafgegaan wordt aan een andere. En dat die periode van vroeger voortgezet wordt straks in de toekomst bij zijn wederkomst. De Heer Jezus had belofte gedaan, die belofte zal vervuld worden. En maar het zijn spotters die zeggen, in vers 4, 2 Petrus 3 vers 4, waar is de belofte zijn de toekomst? Die vragen, waar blijft hij nu? En zijn toekomst, moet ik even uitleggen, wij vatten dat dikwijls op als wederkomst. Toch betekent het dat niet. Letterlijk betekent het woord zijn aanwezigheid. Toekomst is gewoon parousia. En daar herken je het min of meer Nederlandse woord presentie in. Presence, parousia. Aanwezigheid. Dus de vraag is, waar is de belofte van zijn aanwezigheid? Hij had namelijk gezegd hier aanwezig te zullen zijn, maar waar blijft hij nou? Wat komt er van die belofte terecht? Want de dingen blijven maar allemaal zo gelijk. Er verandert maar niks. Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. En daar zit een groot misverstand. Want men denkt dat het allemaal gelijk blijft steeds, maar het is niet zo. Er verandert wel degelijk wat. Maar de Waar het om gaat is dat de geschiedenis inderdaad in perioden wordt ingedeeld. En dat die grenzen van de ene periode naar de andere bepaald worden. Eerst door de eerste komst van Christus, daarna door de wederkomst van Christus. Daarna kun je nog een kleinere verdeling maken, maar daar gaat het hier niet om. Dus dat doe ik nou ook niet, daar wordt het alleen maar lastiger van. Het gaat om die driedeling. Maar wat Petrus nu zegt is, dat zij niet alleen spotten en zeggen, waar blijft zijn wederkomst nou, waar blijft hij nou? Maar dat die mensen ook de idee hebben, het dwaze idee, want het is een dwaas idee, dat alle dingen altijd maar gelijk blijven. Alle dingen blijven al zo van het begin der schepping. Want die mensen, die hebben een paar jaar geleefd, enige tientallen jaren. En in die tientallen jaren zijn de dingen altijd gelijk gebleven. Alles is maar netjes zo voortgesukkeld enzovoorts. Hoe dan ook, of alles voor de wind gegaan. Dus met dit weer is dat niet gek natuurlijk, hè. Ja, dat heb je als fietser, dan denk je altijd aan de wind, hè. Nou goed, allemaal gelijk gebleven, dus zal het altijd zo geweest zijn. En het eigenaardige is dat die leer uit de dagen van Petrus nog steeds de meest gangbare leer is. In kringen van wetenschap waar men zich bezighoudt met de gang van de wereld en vooral het ontstaan van de wereld. Want de basis van de zogenaamde evolutieleer is inderdaad dat alle dingen altijd gelijk blijven en dat alle processen altijd met dezelfde snelheid zich afwikkelen. Als je daarover begint te praten, wordt dat meteen ontkend. Want men weet heel goed dat het niet zo is. Maar niettemin gaat men er in de theorie wel vanuit, want hoe moet je anders rekenen? Want wij weten niet hoe snel het vroeger ging allemaal. Toch? Nee, hoe snel processen gingen. Weet je hoe ze het ouderdom bepalen van hout bijvoorbeeld? Van oude voorwerpen die van organische oorsprong zijn?
C14.
Dat is de C14-methode. Dat is een, ik ga het niet proberen echt uit te leggen. Maar het is een methode die gebaseerd is op de veroudering in elk geval van het materiaal. Een veroudering op een bepaald gebied. Die veroudering kan men meten. En men weet namelijk hoe de situatie geweest moet zijn toen het materiaal nog levend was. Men meet nu hoe het nu is. En aangezien men meent te weten hoe snel die veroudering plaatsvindt, kan men uitrekenen hoeveel jaren dat dus geleden is dat het hout nog levend hout was. Is de gedachte. Ja. Maar men weet misschien hoe snel nu dat verouderingsproces gaat. Maar hoe weet men hoe snel dat ging een paar honderd jaar geleden of eventueel een paar duizend jaar geleden? Dat weet men niet. Dat neemt men maar aan dat het toen net zo snel ging als nu. Dat is ook het verhaal van het licht. Daar hebben we het ook wel eens over gehad, hè? Van het licht, 300.000 kilometer per seconde. Jawel, hier. Maar boven. De starel is gemeten. Het licht van die ster, weet u wel, meet men hier. 300.000 kilometer per seconde. Maar is het ook 300.000 kilometer per seconde enige duizenden kilometers omhoog? Zal die te veel nemen? Nee, dan zijn we weer terug. Kun je niet doen, hè? Maar even terzijde, hè? Dat weet men toch niet? Er komt hier een auto langs. De auto's rijden hier altijd 50 kilometer per uur hier voor de deur. Is dat wel eens opgevallen? Nee, ik kom hier bijna nooit. Dus dat moet ongeveer kloppen. Hè? Krijg ik die kritiek meteen weer in de afloop. Hè? Goed. Altijd 50 kilometer per uur. Dan kun je uitrekenen hoe lang ze erover doen van Wezep hier naartoe. Maar het is niet waar. Want je weet niet hoe hard die jongens in de polder rijden. Of hoe langzaam. En daar gaat het maar om. Ja, veel langzamer natuurlijk. En een fietser? Gaan we meten hoe hard de fiets ongeveer gaat? Meten we hem nu, voor de wind? 50, dat haal je wel dan met gemak hoor. Als je hem overeind houdt tenminste. Nee, dan moet je een goed verzet hebben. Maar je weet niet hoe lang dat volgehouden wordt en of het altijd zo geweest is. En daar gaat het om. Dingen blijven niet altijd maar gelijk, namelijk. Als een stukje hout in het vuur gelegen heeft in de loop der tijd, of het heeft gelegen langs de Rijksweg enige jaren, dan ziet het plaatje er heel anders uit, dan komt het tot een verkeerd jaartal. Overigens, ik hoorde laatst van iemand die het weten kan, die zei, men heeft nog nooit via de C14-methode stoffen gemeten waarvan de ouderdom groter was dan een jaartje of 3000. Interessant, hè? Is dat nooit gebeurd? Allemaal theorie? Weet het niet. Afgezien van of de meting juist is. Ik heb er dan mijn vraagtekens bij, maar dan nog.
Dat spreekt er ook niet tegen, want ik denk dat ze hoogstens kunnen komen tot 14.000 jaar.
Ja, dat is de theorie. Maar laat u niets wijsmaken. De theorie is, men kan het doen tot hooguit 14.000 jaar, daarna wordt het onzeker. Maar het punt is, men heeft het nooit gedaan. Ik dacht dat het 3.000 jaar was. Ja, nou ik erover nadenken, of was het 5.000, maar goed, dat maakt ook maakt niet uit. Het blijft in ieder geval ruim binnen de lengte van de Bijbelse geschiedenis vanaf Adam. Daar is niks mee bewezen, maar het is wel leuk om dat even te weten, laat u dus niks wijsmaken. Maar goed, dat even tezijde. Maar hier de redenering van de mens is volgens Petrus, alle dingen blijven gelijk zoals van het begin der schepping. En dan zegt Petrus, nou dat is niet waar. Alle dingen blijven niet gelijk, de dingen veranderen nog alles. En een van die veranderingen die wij te verwachten hebben is inderdaad de wederkomst van Christus. Dat is de meest ingrijpende verandering in de aardse omstandigheden die je bedenken kunt. En Peter zegt dan ook, dat hadden ze kunnen weten, want niet alleen weten wij op grond van Gods belofte dat er in de toekomst zo'n verandering zal plaatsvinden, en dat de dingen dus niet gelijk blijven, maar wij weten uit de geschiedenis dat de dingen in het verleden ook niet altijd gelijk gebleven zijn. En als u nou zegt, ja, maar er zijn toch mensen genoeg die dat niet weten, dan zeg ik, ja, maar wat staat hier nou? Er staat, in vers 5, waarom ze dat niet weten. Zij zeggen namelijk, alle dingen blijven al zo van het begin der schepping. Let wel, niet vanaf Adam, dat staat er niet, er staat vanaf het begin der schepping, staat er. Goed lezen, hè? Vanaf het begin der schepping. We praten niet over Genesis 1, vers 23, of daar in de buurt. Maar we praten over Genesis 1 vers 1. In de begin, hè? Leuk hè, dat het woord hier ook staat. Het begin der schepping. In de begin schiep God de hemel en de aarde. Daarover praten we. En sindsdien zijn niet alle dingen gelijk gebleven. Maar men wil het alleen niet weten. Want als het toch al in het verleden ligt, en ver in het verleden, dan kun je natuurlijk net doen of het niet geweest is. En hoe verder de tijd voortschrijdt, hoe verder het in de vergetelheid raakt. Maar hier staat, want willens is dit hun onbekend. Dat betekent letterlijk natuurlijk dat het hun onbekend is omdat ze het niet willen weten. Dat verhaal kent u toch, hè? Komen ze na afloop van de Bijbelstudie, vragen ze van, en hoe is het voetbal afgelopen? Oh nee, zeg het maar niet, ik zal straks de video wel kijken. Men wil het niet weten. Het is wel gebeurd, men wil het niet weten. In dit geval komt het later wel aan de weet, daar gaat het niet om. Maar er zijn heel veel dingen die mensen niet willen weten. Ik ken mensen die hebben problemen. Ja, dat moet ik voorzichtig zeggen. Maar ik ken mensen die hebben problemen met hun schuld. Die hebben schuld. Niet bij de bank, maar bij hun geweten. Dat is lastig. Maar bij de bank kun je het laten regelen, bij je geweten ook. Nee, dat kan ook. Ja, dat is bijbels hoor, zeker wel. Maar het probleem is dat als je die mensen vertelt, vervolgens, nadat zij vertelden dat ze schulden hebben, daar moet je nooit over praten dat je schulden hebt hoor. Dat is niet zo verstandig. Maar er zijn mensen die praten erover en dan ga je ze vertellen dat er wat aan te doen is, dat een mens namelijk die schuld kan kwijtraken en dat hij door genade zalig wordt, omdat er iemand anders is die schuld betaalt. Maar je moet eens opletten wat er dan gebeurt. Als je dat vertelt, dan ben je nog niet half klaar met het verhaal en dan... Ho, dat willen ze niet weten. Of, als je niet stoppen kunnen of zo, of niet durven, dan komt er altijd ja, maar. En zelfs komt er nog van ja, dat weet ik wel, maar, enzovoorts. Komt altijd een maar. Men wil niet. Of ja, dat is maar makkelijk. Dat betekent uiteraard precies het tegenovergestelde, moet je onthouden hoor. Kun je bijschrijven in het woordenboek, als iemand zegt, ja, het is maar makkelijk, dan bedoelt hij, het is mij te moeilijk. He? Dat soort dingen meer. Maar men wil liever niet weten. Als wij zeggen, op grond van de schrift, de Heer komt spoedig weer, argumenten genoeg voor, ze zeggen, ja, maar dat kan het zo lang duren. Ze zouden liefst zeggen, ik hoop dat het nooit gebeurt. Dat bedoelt men eigenlijk. Let maar op, echt maar. Maar men zegt, dat kan nog heel lang duren. Want men wil niet dat hij komt. Het liefst helemaal nooit. Men wil het niet weten. En dat is het verhaal. Ander voorbeeld. Als je de Jood vertelt, de Jood die wacht op de komst van de Messias. Als je hem vertelt dat die Messias al verschenen is. En dat hij een koninkrijk heeft ontvangen, zelfs hoger dan dat van David. Moet eens kijken wat er gebeurt. Afstand bewaren hoor, als je het vertelt. En je moet eerst een vluchtroute in je hoofd prenten. Dat is volgens de veiligheidsvoorschriften. Want, hè? En trainen van tevoren. Je moet hard kunnen lopen. Ja. Nee, zo gaat dat. Want men wil het niet weten. Ja, wij lachen er wat om. Maar het is natuurlijk niet alleen tragisch. Het heeft ook een komisch aspect. Men blijft liever in onwetendheid en blijft daarover klagen dan dat men weet hoe het zit. Men wil ook liever niet weten hoe het zit met de wereld en de oorsprong daarvan. Waarom niet? Omdat het verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Omdat het bepalend is voor ons heel ons doen en laten. En voor ons wezen. Hè? En voor ons leven zelfs. Want zolang de mens niet weet waarom hij hier is. Wat zegt hij dan? Hè? We weten toch niet waarom we hier zijn. Hè? Zolang de mens niet weet waarom hij hier is. Kan hij er zelf inhoud aan geven. Toch? Wat doe ik hier eigenlijk? Dat weet ik ook niet. Nou ja, dan laten we maar een kaartje leggen dan. Of zo, hè?
Ben je erbij?
Ik niet. Maar er zijn ook mensen die zeggen, wat doe ik hier eigenlijk? Oh, nou, laten we dan maar een bandje luisteren. Dat gebeurt ook. Hè? Maar zodra een mens weet waarom hij hier is, krijgt hij verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend. Hij zal er dan moeten beantwoorden, of niet. Met alle consequenties van dien. Daarom wil hij niet weten. En dat is wat hier staat. Willens is dit hun onbekend. Nou, wat is hun onbekend? Dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde. Dat wil zeggen, hen is niet willens onbekend dat de hemelen en de aarde door het woord Gods gemaakt zijn. Dat is niet zo, want er stond al in vers 4 dat deze spotters zeiden, alle dingen blijven al zo gelijk vanaf het begin der schepping. Zij geloven dus in schepping. Heb je dat? Het gaat niet eens over evolutie, ze geloven in een schepping. En als ze in een schepping geloven, dan moeten ze geloven in een schepper. Dat kan niet anders. Toch? Dus zij geloven in God als schepper. Dus hun is niet onbekend dat door het woord Gods de hemelen en de aarde gemaakt zijn. Daar ligt dus niet de nadruk op in vers 5. De nadruk ligt dus ergens anders. Namelijk, de nadruk ligt uiteraard op de uitdrukking van overlang. Wat een rare uitdrukking is in modern Nederlands, maar goed. Maar de betekenis is duidelijk. Dus staat dat daar? Of is dat jouw gedaan? Of van vroeg? Van lang geleden, van overlang, ja. We zeggen over een poosje naar de toekomst. Hè. Je kunt dus zeggen over lang geleden, terug, van terug. Dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Hoe lang? Is die dan nog niet... Ik dacht wel, zal iemand zo vriendelijk willen wezen om dit probleem van mij op te lossen. Ik moest de vraag nog eenmaal stellen. Hoe lang?
Heel lang.
Er wordt er nog één wakker, heeft er niet gehoord. Is er nog iemand die wil zeggen in Chinees? Dan kan dat nu even. Goed, hebben we dat ook weer gehad. Toen ik het onderwerp opkreeg, dacht ik eerst dat ik het moest hebben over waar de kinderen vandaan kwamen. De mensen, de oorsprong van de wereld en de mens. De wereld, dat is iets moeilijker, maar de mens, dat weet u, die komt hoofdzakelijk uit China. Dus dan zijn we er toch weer, hè? Nee, waar het om gaat, is in vers 5. Willens is dit een onbekende door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Daar ligt de nadruk op, omdat het in dit hele schriftgedeelte gaat over tijd. Namelijk, het duurt zo lang voordat de Heer wederkomt. Komt hij eigenlijk wel? Hoe zit het met die tijd? Het duurt zo lang. En dan zegt Petrus, ja, hen is ook onbekend, maar ze willen het ook niet weten ook. Hen is ook onbekend dat niet alleen naar de toekomst de Heer zal komen, van overlang, maar dat van nog veel langer terug ook wat gebeurd is met deze oude wereld. Want alle dingen blijven niet altijd gelijk, God grijpt in. En net zo goed als hij in het verleden heeft ingegrepen, zal hij in de toekomst ingrijpen. Met zijn wederkomst bijvoorbeeld. En als je het begrip wederkomst ruim neemt, net zo ruim als dat Petrus het hier neemt in deze brief, dan is het een wederkomst die leidt inderdaad tot het voorbijgaan van deze tegenwoordige wereld, hemel en aarde. Dat staat er namelijk, want hier wordt niet eens met 1000 jaren gerekend, de 1000 jaren van het millennium zal ik maar zeggen, want hier wordt gewoon gesproken over de wederkomst van Christus, die zijn koninkrijk op aarde zal openbaren, en in de dagen van dat koninkrijk, en die zijn heel wat langer dan 1000 jaar uiteraard, in de dagen van het koninkrijk zal zelfs de hele aarde, deze oude schepping voorbijgaan. Kortom, de jongste dag wordt mede begrepen in het begrip wederkomst. Het heet allemaal dag des Heren namelijk. Je kan het niet missen, want de dag des Heren is de 7e dag van de week, de Sabbat namelijk, en dus is het ook de 7e bedeling. En die begint bij de wederkomst van Christus en duurt uiteraard tot de jongste dag. Nou, dus Peter zegt, die jongste dag en al wat erbij komt, maar eerst wederkomst en al wat er verder volgt, die komt, maar die verwacht men niet, die gelooft men niet dat die zal komen, maar dat komt omdat men ook niet gelooft in het verleden wat gebeurd is. En dan praten we niet over het begin der dingen, maar dan praten we over, niet over het begin van deze wereld bedoel ik, maar praten we over dat wat nog verder terug ligt. Want zoals de wederkomst van Christus en daarin besloten, 1000 jaar later, meer dan 1000 jaar later, de jongste dag, zoals dat leidt naar een nieuwe wereld, voorbij de jongste dag, volgens vers 13, zoals dat leidt naar de vervulling van zijn belofte, namelijk nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zo is er ook hiervoor een ingrijpen van God geweest, maar voor dat ingrijpen van God was er uiteraard ook wat. Dat is de gedachte. En dat moet zo zijn, want anders nemen we het weer smal. Neem alleen de wederkomst van Christus in de toekomst. Daarna komt wat, namelijk de 1000 jaren, het geopenbaarde koninkrijk, nog op deze oude aarde. En voor deze bediening was de eerste komst van Christus. En daarvoor was ook wat, namelijk de hele oud-testamentische geschiedenis. Van pakweg 4000 jaar. Onze bedeling wordt wat anders gevolgd en ging wat anders aan vooraf. Wel, de hele wereld waarin wij leven wordt door wat anders gevolgd en daar gaat wat anders aan vooraf. Want wij kennen aan de ene kant, volgens zijn belofte van vers 4, de belofte van zijn toekomst na deze bedeling. Maar wij kennen volgens vers 13, eveneens na zijn belofte, de komst van nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is nog verder uiteraard. Hè. Die belofte van vers 4 is de belofte van zijn wederkomst, de opname van de gemeente, de bekering van Israël, de oprichting van het koninkrijk over alle volkeren en over de hele aarde. Maar de belofte van vers 13 is de belofte van het voorbijgaan van heel deze hemel en aarde, waarna nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen komen. Dan na het verleden krijgen we ook die twee. Kort na het verleden krijgen we de eerste komst van Christus, waarbij het oude verbond werd afgesloten, het nieuwe verbond in werking trad. Maar ver daarvoor krijgen we ook het ingrijpen van God, de schepper, in deze wereld, waarbij een oude wereld werd afgesloten als het ware, want we moeten er nog verder over praten zometeen, maar werd als het ware afgesloten waarna deze begon. En dat is wat hier staat, want willens is dat die mensen niet onbekend dat God de wereld gemaakt heeft, want dat wisten ze nog wel, maar willens was dit een onbekend dat dat van overlang gebeurd is. Hoe lang? Nog eens een keer. 4000 jaar vanaf Petrus tot Adam? Nee, dat was hun niet onbekend. Uiteraard niet. Ze geloofden dat God hemel en aarde gemaakt heeft. Zou hem toch op zijn minst bekend moeten geweest zijn dat vanaf Adam tot in hun dagen iets van pakweg 4000 jaar en nog iets gepasseerd zouden zijn. Dat was dan niet onbekend. Als men gelooft dat God de schepper is, was hen dit niet onbekend. Als het dus wel wat onbekend was, dan zit het hem in deze uitdrukking van overlang, namelijk dat het gaat over veel meer dan die 4000 jaar die terugtellen tot Adam en de dagen van Genesis 1. Daar gaat het om. In ieder geval verder voor die zesde dag waarop Adam dan gemaakt werd. Want hier staat, willens is dit hun onbekend dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde. De hemelen en de aarde. En die aarde wordt hier apart gezet in het verhaal. Wordt pas later genoemd. Omdat in verband met de aarde ook gezegd wordt dat die staat uit het water en in het water. Uit en in het water. Dat bestaan is gewoon staan hoor. Hij staat uit het water en in het water. Dat is niks bijzonders. Want je kunt wel vaker meer voorzetsels tegelijk gebruiken. Hij staat namelijk uit het water omdat hij er bovenuit steekt. Wat steekt daar uit het water?
De aarde.
De aarde, heel goed. En wat staat er in het water? Ook de aarde. En dat betekent dat het water om de aarde heen is. En dus dat de aarde door het water omgeven wordt. Het steekt er bovenuit en het wordt er door omgeven. Dus, dat is een penibele situatie. Wij Nederlanders hebben daar geen probleem mee om dat te begrijpen. Dat is een penibele en zelfs labiele situatie. Want er hoeft maar weinig te gebeuren. Of die aarde zakt in het water. Of de wateren nemen de overhand boven de aarde en overspoelen het water. Beide mogelijkheden zijn zeer dreigend aanwezig. Dat is wat Peter zegt. Nou is de volgende vraag. En is zoiets ook wel eens gebeurd? En het antwoord is jawis. Dat is het Fries geloof ik, hè? Niet? Min of meer. Jawis, dat zeggen ze alleen hier. Maar inderdaad, dat is wel eens gebeurd. En heel lang geleden en voor velen langer geleden dan u denkt. En zo gaan we weer even terug naar 2 Petrus 3. Waar stond in vers 5. Want willens is dit hun onbekend dat door het woord God de hemelen van overlang geweest zijn. En ook de aarde natuurlijk. En de aarde namelijk die uit het water en in het water staat. Op twee manieren bedreigd wordt. Hij staat uit het water. Hij kan er dus weer in wegzakken. En hij staat, hij wordt omgeven door water. Dus het water kan hem overspoelen. Dat kan allebei. En in Nederland hebben we beide te maken, want Nederland zakt langzamerhand weg, dat weet u. Hè? Dus wilt u alsjeblieft niet stampen bij het verlaten. Nou goed, want we zakken met elkaar zo, met elkaar hoor je erbij te zeggen. Hè? Als het populair is, dan moet je het met elkaar zeggen. We zakken met elkaar, zakken wij zo langzamerhand de zee in. En als dat dan niet gebeurt, dan heb je nog kans dat de zee ons overspoelt bij stormen als deze bijvoorbeeld. Hè? Nou, daar gaat het maar om. Dat is eigenlijk met de hele wereld het geval. Want of je nou een meter onder de zeespiegel ligt of één meter erboven of desnoods een paar honderd meter, dat maakt niet zoveel uit voor die zee hoor. Ja. Kan er zo in wegzakken. De vraag is dat wel eens gebeurd? Het antwoord is jawel. Maar dat is geen Fries meer hè. Dus jawel is nu het antwoord. Want daar staat in vers 6. Door welke de wereld die toen was vergaan is. En de tussenzin laat ik even weg. De tussenzin van met het water van de zondvloed bedekt zijnde. Laat ik even weg, dat is de tussenzin. Neem de hoofdzin nu. Door welke de wereld die toen was vergaan is. Waardoor is de wereld die toen was vergaan? Door het water. Door het water. Vandaar die uitspraak. En die rare, nee, laat ik het anders zeggen, vandaar die merkwaardige zinsbouw in vers 5. Waarbij het begrip aarde losgemaakt wordt van hemel. En helemaal naar het achtereind van de zin gezet wordt, waarna er een toevoeging komt bij aarde. Want door het woord God zijn de hemelen en de aarde van overlang geweest. Maar aangezien het woord aarde aan het eind moet, omdat daar verder over gepraat gaat worden, wordt die zin dus anders gezegd. Dan staat er, door het woord God zijn de hemelen van overlang geweest. En de aarde, en met de aarde is wat bijzonders, daar gaat het nu verder om. De aarde stond namelijk uit en in het water. En door dat water is de wereld die toen was, vergaan. Hoezo? Nou, het water van die zondvloed kwam er overheen. Ik zei het water van die, niet de, ik zei die, het water van die zondvloed kwam er overheen. Welke zondvloed? Die hier genoemd wordt uiteraard, die zondvloed. Dat kan niet missen. Maar daar hebben we het nog even over. Maar de gedachte is dus heel eenvoudig. De oude wereld, hemel en aarde, bestond ook uit hemel en aarde, waarbij aarde door water omgeven werd. Maar die oude wereld, en in ieder geval die aarde, bestaat wereld, maar in elk geval dus de aarde, om over hemelen dan maar niet te praten, want dan wordt het nog veel gecompliceerder van. Hè? Huh? Nee, dat kan ook. Maar hier wordt alleen maar over aarde gesproken, voor het gemak. Maar de aarde is dus inderdaad met het water van die vloed bedekt. Hoe kwam dat? Zakte de aarde in het water? Jawel. Of overspoelde de wateren het land. Het daden dus. Jawel, ook. Allebei. Het water kwam namelijk over de aarde. Over de wereld die toen was. Nou opletten. Want nou, wat ik nou ijverig omheen ga, is om de vraag... Hoezo zondvloed? Want ik ga eerst even naar vers 7, waar staat... Maar de hemelen die nu zijn... Sinds die vloed dus van vers 6... De hemelen die nu zijn... En de aarde... Zijn door hetzelfde woord, dat woord Gods waardoor ze eenmaal gemaakt werden... Uit vers 5... Zijn door hetzelfde woord Gods... Als een schat weggelegd... Schatten worden weggelegd namelijk, die worden bewaard. Worden nauwkeurig bewaard en bewaakt. En dan komt hetzelfde als wat we er straks zeiden over Babel. Waarom wordt Babel herbouwd?
Om verwoest te worden.
Ja, als ik erbij glimlach, dan moet je zeggen om verwoest te worden. Want dan is het iets toch iets... Dat is humor, ja. Omdat je dat normaal gesproken niet verwacht, dan is dat humor. Dat wil niet zeggen dat we het niet ernstig vinden, maar het wil zeggen dat er iets onverwachts aan zit. Waarom zou men iets bouwen wat toch verwoest wordt? Ja, dat moet je mij niet vragen, dat moet je die lui vragen. Maar die weten het niet. Willens is dit hun onbekend. Ze lezen wel Daniel, maar ze lezen niet Openbaring. Want zo stond er in de... Weet je die krant ook weer? Nou ja. Oh, de Telegraaf. Worden we van de akker. Ja. Goed.
Verstandkrant.
Is dat zo?
Ja, stond er reclame.
Oh, dat stond erin.
Ja, verstandkrant.
Moet me van commentaar onthouden. Anders verliezen we te veel leden. Bij de Telegraaf bedoel ik dan uiteraard. Goed. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde worden als een schat bewaard. Waarom worden ze bewaard? Waartoe? Wat is de bedoeling daarvan? Om verbrand te worden. Hetzelfde als met Babel, dus om verbrand te worden. Dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet vertellen, maar daar dacht ik altijd vroeger al aan, toen we allemaal moesten zingen, dat hoeft nou niet meer, dan moesten we allemaal zingen, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Hup, in zijn hand, en dan gaat het allemaal goed. Ja, ja, het zou je gedacht zijn wat de Bijbel er allemaal over zegt. Waarom houdt hij de hele wereld in zijn hand? Volgens 2 Petrus 3... Voor de brand. Dat rijmt er wel op, maar ik dorst dat nooit te zingen. He? Maar het staat wel in de Bijbel. Je kunt zeggen wat je wil, maar het staat in de Bijbel. Ironisch, sarcastisch, cynisch, hoe je dat ook maar uitlegt. Het staat in de Bijbel. Hij bewaart de wereld als een schat. Ja, om verbrand te worden. Dat is bijna dezelfde gedachte als die van Romeinen 2. Maar naar uw hardigheid, een onbekeerlijk hart, verzamelt gij u een schat. Ja. Aan toorn. In de dag des toorns en van het rechtvaardig oordeel Gods. Wordt zorgvuldig bewaard om geoordeeld te worden. Dat gebeurt met deze wereld. In een zekere zin, ik zou je datzelfde ook moeten zeggen. Dat is natuurlijk erg wrang, maar dat zou je ook moeten zeggen over Israël. En daar bedoel ik dus het Joodse volk mee. Het wordt bewaard, jawel. Maar het komt straks wel in het oordeel. Dat is de toekomst. Dat is ook een halve waarheid, ja. Er is hoop, dat is waar. Dat is een halve waarheid, want er is niet voor iedereen hoop. Hoop is er alleen voor de gelovigen. De zalige hoop namelijk, die wij hebben ontvangen, dat is de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Die zalige hoop. Hoop is onze toekomstverwachting. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat doet de wereld niet. En er is helemaal geen hoop, geen blijde verwachting in elk geval. En daarom heet het ook geen hoop. Want wat de wereld verwacht is inderdaad oordeel. Of wat ik bedoel, wat de wereld te wachten staat. Het is maar een halve waarheid.
Maar er staat ook wanneer die regenboog verschijnt. Dat het betekent dat het niet meer door water zal.
Ja, ja, het is ook zeer dubbelzinnig. De regenboog als embleem van er is hoop. Zegt inderdaad dat de wereld niet meer door water zal vergaan. Nou. Als het onvermijdelijk is, ik moet kiezen, dan liever wel door water. Nee, het is onvermijdelijk. Het is wel vermijdelijk. Dat wil zeggen, wij hebben geen deel aan het oordeel, uiteraard, als gelovigen. He, maar stel nou dat je mocht kiezen tussen oordeel door water of door vuur. He? Dan maar liever water. Dus zo hoopvol is die gedachte niet. Want de regenboog wordt gegeven als teken van de wereld zal niet meer door water vergaan, maar wel door vuur de volgende keer. Daar moet ik het nog over hebben. Want voordat ik het vergeet zeg ik het dan dus nu meteen maar even. Om uw gedachte er in ieder geval bij te bepalen. Als de Heer nou zegt bij de zonvloed of na de zonvloed van... Voortaan zal ik de aarde niet meer door water doen vergaan. Hoeveel keer is dat al gebeurd?
Meer dan één keer.
Ja, meer dan één keer. Dat is een normale gedachte. Dat hoeft niet, dat weet ik. Dit is geen bewijs, maar het ligt toch voor de hand. Zo van, dit was de laatste keer door water, de volgende keer wordt het vuur. En daar gaat het ook inderdaad om. Want willens is dit hun onbekende de hele aarde overlang geweest. En hoe lang? Sinds Noach. De zondvloed. Want de wereld die toen was, is door de wateren vergaan. En de wereld die nu is. Dus deze wereld bestaat al sinds Noach. Hoe lang is dat? Is hun dat onbekend? Nee, uiteraard is hun dat niet onbekend. Daar gaat het namelijk niet over. Want er staat wel zo fraai het water van de zondvloed... Maar zonvloed staat geschreven met een kleine letter. Dat zegt u misschien niks, maar heus dat betekent wat. Zonvloed is namelijk niet de naam van de een of andere vloed. Maar zonvloed betekent gewoon dat het een grote vloed is. Dat is de betekenis van het Nederlandse woord. Alleen zijn wij geneigd om het woord te gebruiken in de betekenis van eigen naam. En dan zou het met een hoofdletter geschreven moeten worden. Dan verstaan we onder de zonvloed, de vloed in de dagen van Noach. Dan noemen we dat de zonvloed. En wij Nederlanders hebben helemaal die neiging. Omdat, hoe heet het ook, is het niet Sint-Catharina-vloed of zoiets? Weet je veel. We zijn hier niet in Zeeland, dus we weten dat niet precies. Maar al die overstromingen die er geweest zijn, die krijgen een naam. Behalve de laatste, geloof ik, die van 1953 heeft nooit een naam gekregen. Die heet die van 1953. Ja, die krijgt een nummer. Dat was na de uitvinding van het wielrennen, dus nu krijgen ze rugnummers. 1953, kan niet missen. Hè?
Ze kennen
je wel. Ja, dat is toch raar. Maar in ieder geval, vroeger gaven we daar namen aan. Bij die en die vloed, niet het jaartal, maar de naam enzovoorts. En zo hebben we de zonvloed, dat is dan de vloed van Noach. Maar het is niet zo, zonvloed is een gewoon Nederlands woord, maar met een kleine letter geschreven. En heeft de betekenis van een grote vloed. Een plotseloze, of weet zoiets, plotsklapse, onverwachte grote vloed. Dat is het, en vooral onverwacht. En daar gaat het hier om. Een zonvloed is namelijk dat ineens een enorme plens water komt. Onverwachts. En dat is waar 2 Petrus 3 over spreekt, over onverwachte dingen. Net zo onverwacht als de wederkomst van Christus. Want hoewel er een belofte was, verwacht men het toch niet. We zeggen, dat komt toch niet van, duurt al zo lang. En dat is gek, mensen hebben de neiging om te zeggen, het duurt nou al zo lang, dus zal het ook nog wel heel lang duren. Wat op zich toch een gedachtekronkel is, want hoe langer het al geduurd heeft...
Hoe kan dat?
Dat wordt wat we nog te gaan hebben. Ja, maar men zegt echt waar, men zegt het, let erop. Dus men zegt het echt. Van, dat duurt al zo lang, dat kan nog heel lang duren. Dwaas. Dat is volkomen dwaze redenering. Zelfs wiskundig dwaas. Dat kan helemaal niet. Nee, maar waar het hier om gaat, in deze verse, is dat de hemel die nu is en de aarde, uit vers 7, die worden door het woord Gods bewaard om door het vuur geoordeeld te worden. Deze hemel en deze aarde, welke hemel en welke aarde, die sinds Noach, oh ja, schrijven zonvloed met een hoofdletter, die sinds Noach die wereld, hoezo, was het daarvoor dan een andere? Volgende vraag dan, wat is er dan vergaan in de vloed van Noach? De hemel en aarde die toen was... Oh ja, beginnen we bij de hemel. Zon, maan en sterren, die grote licht des daags en het kleine licht des nachts. En ook de sterren uit Genesis 1. Die zijn er toch nog? al wat we van de hemelen kunnen zien, is er nog steeds. En de aarde is ook dezelfde aarde. Er is geen andere aarde gekomen. De aarde werd overstroomd. En daarna trokken de wateren weer terug. En daarna kwam de mens weer op diezelfde oude aarde. Waaruit weer dezelfde bomen tevoorschijn kwamen. Staat er allemaal, enzovoort. Kortom, de hemel is niet vergaan. De aarde is niet vergaan. De mensheid is niet vergaan. Wat wijst allemaal af van Adam? Nou, in ieder geval de Heer, en dat is voldoende. He? Toch, daar hoeven we helemaal niet over te discussiëren. De mensheid is dus niet vergaan. De dieren zijn niet vergaan. Want die zijn bewaard geworden in de ark. Voor zover nodig, zeggen we er dan bij. Maar dat blijft natuurlijk altijd. Dat is altijd zo. Voor zover nodig. Kortom, wat is er eigenlijk vergaan? De toenmalige samenleving. En veel mensen zijn erin omgekomen, maar niet de mensheid is vergaan. De wereld is niet vergaan in de dagen van Noach. Behalve dan dat wij deze in 2 Petrus 2, één bladzijde eerder, in mijn Bijbel, 2 Petrus 2 vers 5, dat God de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, die bediende zich niet van een microfoon, maar van een hamer, zoals u misschien weet, hè? Maar Noach, de prediker der gerechtigheid, en zijn achttal bewaard heeft, als zij de zonvloed, de grote vloed, ook met een kleine letter, gewoon de grote vloed, die van Noach uiteraard, over de wereld der goddelozen gebracht heeft. En het aardige daarvan is dat het woord wereld weliswaar de aanduiding is in principe van hemel en aarde, bewijs, 2 Petrus 3, wat we net gelezen hebben. Hemel en aarde heet het, en dan heet het weer wereld, en dan heet het weer hemel en aarde, en dan heet het weer wereld. De wereld bestaat uit hemel en aarde. Dat is zo, maar dat is niet de echte betekenis van het woord wereld. Wereld betekent namelijk letterlijk iets, een geordend geheel. Kosmos, wereld namelijk, is het tegenovergestelde van chaos. En dat is een ongeordend geheel, mag ik niet eens zeggen, want als het ongeordend is, kan het nooit een geheel zijn. Maar kosmos betekent letterlijk een geordend geheel, een geheel dat bij elkaar hoort. Als het woord door de context, door wat er omheen staat, niet beperkt wordt, is het het grootste geheel wat je denken kunt. Dat is hemel en aarde, de schepping, wereld. Zo gebruiken wij het woord ook trouwens. De wereld is een geheel. Maar zodra er wat aan toegevoegd wordt, dan wordt het woord ingeperkt en blijkt het van toepassing te zijn op een kleiner geordend geheel. Bijvoorbeeld de wereld der goddelozen. Namelijk de wereld, maar dan alleen de goddelozen. Dat is de beperking. Maar niet de schepping in zijn geheel, dus hier. Dus je moet ook niet zeggen, hier is wereld de aanduiding van minder dan de hele schepping. Nee, de term is anders. De term is de wereld der goddelozen. Dus niet de wereld, maar de wereld der goddelozen. De beperking van het geheel wil zeggen, de goddelozen gezamenlijk zijn omgekomen. En degene die, de gelovigen zal ik maar zeggen, de rechtvaardigen heten ze trouwens, in het geval van Noach, zijn inderdaad geordend bij elkaar gebracht ook en zijn behouden geworden. De wereld der rechtvaardigen is behouden geworden, de wereld der goddelozen is vergaan. Dat is een heel normale toepassing van het woord wereld, en zo kennen we het zelfs in het Nederlands ook. Dat is niet specifiek Bijbels, maar dat is gewoon Nederlandse taal. Ook in het Nederlands gebruiken wij het woord wereld in die beperkte betekenis van het woord. Er schiet me nooit wat anders te binnen dan de wereld van... Goed, dank u wel. De wereld van Anton Pieck. Het is een apart wereldje. Als je het nooit bekeken hebt, dan begrijp je het nou ook niet, maar dat is een apart wereldje. De wereld van het kind, hebben we het wel eens over. Het schijnt een andere wereld te zijn. Is ook zo. Niet een andere schepping, maar het is een beperking van het geheel. Omdat het kind maar een klein deel ervan ziet, en wat hij ervan ziet, is ook nog maar één kant ervan. Zijn eigen kant namelijk. Dus zijn wereld is niet groter. Sommige mensen leven ook in een klein wereldje. Dan komen ze de bril af hebben. zie niet altijd. Nee, dat komt in. Dat is weer ergens anders. Dat is Jacobus, geloof ik, waar dat staat. Hè? Dan zien ze alleen wat dichtbij is. En wat veraf is, zien ze niet. Vooral niet dat de wereld van overlang geweest is en dat de wederkomst van Christus voor de deur staat, zien ze niet. Ze zien alleen wat dichtbij is. Bij jezelf thuis. Hè? En dat van de buren ook nog net, want anders heb je niks om over te praten natuurlijk. Maar een klein wereldje. Kan, dat is ook een beperking. En sommige mensen noemen mensen van de wereld, dan bedoelen we mee dat ze in een grote wereld leven. En dat hun horizon verder ligt dan bij een ander. Zullen ze breder georiënteerd heet dat. We leven in een grotere wereld. En wij zeggen de wereld wordt kleiner vandaag. Maar daar bedoelen we mee dat we sneller van de ene plek naar de andere komen. En ook sneller van de ene plek naar de andere boodschappen versturen. Allemaal wereld in een beperktere betekenis. Maar dat blijkt uit het verband. En als we dus zeggen de wereld is vergaan in de dagen van Noach. Ja, de wereld der goddelozen, maar niet hemel en aarde. Want dezelfde hemel en aarde die voor de zondvloed van Noach bestonden, bestaan nu nog. En bovendien, de datum van de vloed van Noach is netjes uit te rekenen. Nou, goed, misschien niet helemaal, maar ja, daar ga ik niet over twisten. Maar binnen enige tientallen jaren dan toch wel, anders binnen enige honderden jaren. Maar daar gaat het hier niet over, het gaat hier over van overlang. En dat is heel wat verder terug dus. Kortom, de vloed uit 2 Petrus 3, vers 6, die zonvloed daar, dat is een zonvloed waardoor de toenmalige wereld vergaan is. Dat staat er. Door welke de wereld die toen was. En voor zover er wat bij staat met betrekking tot de betekenis van de term wereld, staat er hemel en aarde. Want dat staat in het voorgaande vers en in het volgende vers. Dat kan niet missen. Wereld is dus hemel en aarde. Nou, die is niet vergaan door de vloed van Noach. De vraag is dus door welke vloed dan wel. En het antwoord is een eerdere. Want het is van overlang. De wereld bestaat van overlang. Maar die oude wereld, de wereld die toen was, die ooit in het begin geschapen werd, die van het begin der schepping uit vers 4, die wereld is inderdaad een keer in zijn geheel door water vergaan, waarna een andere wereld tot stand kwam. Dat wil niet helemaal zeggen een nieuwe, maar het hoeft niet splinternieuw te zijn, maar in ieder geval anders dan de wereld die daarvoor was. En daar gaat het om. Ja. Wat wij uit Genesis 9 enzovoorts leren, de geschiedenis van de zondvloed, is dat daar het water rees en de overhand had boven de bergen en daarna weer terugzakte. Dat duurde heel lang, ik geloof 150 dagen of zo. Maar in ieder geval, daarna was er datzelfde droge land weer en waren diezelfde bergen er weer. Dat blijkt in ieder geval uit de gegevens die erbij staan. Maar het punt is dat je om die reden kunt zeggen, het is dezelfde aarde. Maar het punt is dat in een vloed die daarvoor geweest is, niet alleen de wateren boven de aarde gekomen zijn, maar dat er ook de aarde zelf in de wateren is weggezakt. En dat, als ik de Bijbelse verslaggeving daaromtrent, als ik die letterlijk neem, dan zou ik heel zwart-wit moeten zeggen dat er eigenlijk staat dat het land wat er vroeger was in onder water gezakt is en daar gebleven is. En dat wat vroeger in de wereld die toen was onder water was, dat is daarna naar boven gekomen. Wanneer? In Genesis 1 vers. Nou komt het vers nauwkeurig aan, hè? Genesis 1 vers. Even zien. 9. En 10. Want wat lezen wij daar? Ja, hoor eens. Als de vloed van Noach uit Genesis 7 en 8 en 9 niet die grote vloed was waardoor de hele wereld vergaan is, dan moet er één daarvoor geweest zijn, zodat we ons kunnen beperken tot de eerste bladzijde van de Bijbel. En de enige keer dat we dan ogen van over een grote vloed lezen, is hier in Genesis 1, in elk geval in vers 2, en daarna in vers 7 en wat er verder volgt. Wateren namelijk. Ja. Nou, wat lezen we dan? In Genesis 1 vers 1 lezen wij: in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dat is mooi. De beginnen, hemel en aarde. Dat wil zeggen, Het begin der schepping vinden we hier, precies zoals uit 2 Petrus, wat we zojuist gelezen hebben, waarvan stond alle dingen blijven zoals van het begin der schepping. Het is niet zo, maar dat zei men, het begin der schepping, maar het begin der schepping vinden we hier. In het begin schiep God de hemel en de aarde, de wereld dus, hemel en aarde. En dan staat er in vers 2, de aarde was woest en ledig en duisternis was op de afgrond, en daar gaat het nu even om, afgrond namelijk, is water. Niet altijd, maar in vele gevallen wel. Want afgrond is namelijk een grote diepte. Eigenlijk, als je het helemaal precies neemt, is het een diepte die helemaal geen bodem heeft. Dat is afgrond. In ieder geval is de bodem niet van betekenis. Kijk, als je aan de rand van de afgrond staat en de bodem is 200 meter lager, dan had hij er net zo goed niet kunnen zijn. Toch? Nee, het maakt niet uit. Als je erin valt, kom je niet meer terug. Daar gaat het maar om. Dat speelt geen rol. Dus bij afgrond moet je eigenlijk helemaal niet aan een bodem denken. Die is er officieel niet. In ieder geval niet van betekenis. Nou. En of die afgrond nou al of niet vol water staat, maakt niks uit. Het blijft een afgrond. Er is namelijk geen vaste bodem. En dat is de betekenis van afgrond. Vandaar dat het woord afgrond in de Bijbel synoniem is met de zeeën. Het ene verhaal staat bijvoorbeeld, ik zag een beest opkomen uit de afgrond. Het andere staat, ik zag een beest opkomen uit de zee. Dat maakt niks uit. De zee is de afgrond en de afgrond is de zee. En hier ook, want hier staat, duisternis was op de afgrond en de geest God zweefde op de wateren. Welke wateren? Die van die afgrond uiteraard. Maar let wel, er wordt niet gesproken over de rand van de afgrond. Er is alleen maar een afgrond. Dat blijkt wel. Want er is volgens de volgende verse geen sprake van droog land. Dat komt later pas. Er zijn namelijk alleen maar water. Dat blijkt ook. Eigenlijk is het niet eens een hemel, want die komt ook pas tot stand daarna. Maar daar gaat het nog even niet om. Maar er is alleen maar afgrond en er zijn alleen maar wateren. Nou, het blijkt uit de rest van het verhaal. Dus als hier staat afgrond en daarna de geest God zweeft op de wateren, dan zijn die wateren volstrekt hetzelfde als de afgrond. En dat is een manier van uitdrukken die we in de Bijbel overal tegenkomen. Het gebruik namelijk van parallelisme. Dezelfde zinnetjes namelijk, met een paar andere woorden erin, synoniemen, waarbij een paar keer achter elkaar eigenlijk hetzelfde gezegd wordt en over dezelfde dingen gesproken wordt. Afgrond, namelijk de wateren. Een en hetzelfde. En waar is het land? Waar is de aarde? Want aarde en land is hetzelfde. Hè? Hetzelfde woord, erets. Erets, maar dat is de zuidelijke uitspraak. Waar is de aarde? Waar is het land? Is er niet. En als er nou wel is, als ik nou erop sta dat het er wel is, dan kan ik er niet op staan, maar hè? Dan is het onder water. Ja, want later komt het van onder de water uit. De water trekken zich terug en moet land, droog land, prijsgeven. Ophoesten. Dat is de westelijke uitdrukking trouwens. Zie? Dat is wat zou moeten gebeuren. Dat blijkt uit het vervolg. Nou, wat we dan zien is dat in Genesis 1 vers 2 de enige plaats gevonden wordt waar sprake is van een vloed. En die blijft er in ieder geval tot in vers 10. Vers 9 en 10. Zodat je met 2 Petrus 3 daarnaast niet anders kunt dan besluiten dat er voordat de duisternis was op de afgrond en voordat de geest God zweefde op de water in Genesis 1 vers 2, de situatie anders geweest moet zijn, want er moet daarvoor ook droog land geweest zijn wat uit het water en in het water stond, dat toen dus vergaan is. Dat blijkt wel dat het vergaan is. En dat moet dan vergaan zijn in de tijd van pakweg Genesis 1 vers 1 tot in Genesis 1 vers 2. En zeg me nou niet dat dat niet kan, zo van, dit zijn maar twee versen en er wordt niks over genoemd. Want dan zal ik u eens een ander voorbeeld geven. De Heer las uit Jesaja en zei dat hij geroepen was om uit te roepen het welaangename jaar des Heren en de dag der wraken onze Gods. Ja, dat las hij voor, uit Jesaja. En halverwege stopte hij, want hij las alleen om uit te roepen het wel aangename jaar des Heren. En toen hield hij op met lezen, deed het boek dicht en toen staat er uitdrukkelijk bij. En alles, de ogen van iedereen bleven op hem gericht. Zo van, waarom haalt hij hem op? Waarom leest hij niet verder? Wel heel eenvoudig. Er zit een lange pauze tussen voordat dan daarna ook de dag der wraak onze Gods komt. Want het wel aangename jaar des Heren, dat was toen in de eerste komst van Christus. En de dag der wraak onze Gods zou pas veel later komen. Die moet nog steeds komen. Maar hij brak de zin af en ging uiteindelijk zitten. Toen keken ze aan van hoezo. En toen zei hij, nou heden is dit schrift, wordt in je oren vervuld. Waarmee gezegd is, als ik verder gelezen had, dan had ik dat niet meer kunnen zeggen. Dus hou ik hierop. Want de dag der wraak onze Gods, dat komt pas in de toekomst. Er staat ook in de Bijbel wanneer dat komt. Namelijk na de 70ste week van Daniël. En het wel aangename jaar des Heren zou komen na de 69ste week van Daniël. En tussen de 69ste en de 70ste week ging de Heer rustig zitten. En bleef iedereen naar hem kijken. Zo hoort het ook. Dat wil ik maar even gezegd hebben. In ieder geval één die het begrijpt. Want de Heer is gezeten aan de rechterhand Gods. En we kijken allemaal, we zien de op Jezus enzovoorts. Hè, de bekende uitspraken noem ik dan maar weer. En we wachten tot die dag de wraak komt. Want als dat gebeurt, dan worden wij voor die tijd opgenomen. De Heer tegemoet in de lucht. Enzovoort. Dat verhaal is het. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat in die verse uit die gelezen worden uit Jesaja, een hele periode van pakweg 2000 jaar zomaar wordt overgeslagen. Waar in het Hebreeuws nog niet eens een komma voor staat dus. Belangename jaren zeren en de dag der wraak onze Gods. Nou, dat is hier ook het geval, want hier staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde, en daarna, weet ik hoeveel daarna, overlang namelijk, overlang minus 4000 jaar, of zo, hè, was de aarde woest en ledig geworden, want als hij, nee, dat is toch zo. Als God in de beginne hemel en aarde schept, dan zijn ze er dus. En als in vers 2, in ieder geval die aarde er niet is omdat die onder water is, om over de hemel dan maar te zwijgen, gemakshalve, dan moet er inmiddels wat mee gebeurd zijn. En zo is het uiteraard. Dat moet het zijn, want een andere plek hebben we niet. In Genesis niet en in de rest van de Bijbel ook niet. Kortom, in de beginne schiep God weliswaar de hemel en de aarde. Wanneer was dat? Antwoord, dat weten wij niet. Het was van overlang. En als we het nou niet willen weten, is het ons willens onbekend. Het was van overlang. Waarna de aarde woestheid en ledigheid en duisternis geworden was. Ja, er staat, de aarde was, of de aarde nu, was woest en ledig. En wat de vertaling van het vers aangaat, moet ik u zeggen, dat men het vers vertaald heeft, weliswaar niet helemaal in strijd met wat er in het Hebreeuws staat, maar dan toch heeft men het Hebreeuws zodanig uitgerekt dat de vertaling volstrekt overeenkomt, niet met wat de rest van de Bijbel over dit onderwerp zegt, maar wel overeenkomt met wat de Griekse kosmologie zegt over het ontstaan van de wereld. In de Griekse filosofie en mythologie, of hoe het maar heten mag. Die leren namelijk, in het begin schiep God een chaos. En daarna heeft hij er heel lang aan gewerkt, zodat het alsnog een kosmos werd. Kortom, in het begin schiep God een ruwe materie. Oersoep. Het woord zegt het al. Oersoep. Hoe ziet dat eruit? Net zoals je het schrijft. Oersoep. Broeders. Hè? Met een oe. Oersoep, zo noemen wij het tegenwoordig. Nee, wij niet, maar de moderne westerse mens noemt het oersoep. Zodat u maar ziet dat het heel geen Bijbels verhaal is, maar gewoon heidense leringen. Die gaan er namelijk vanuit dat een mens die begint met een grondstof en maakt daar wat uit. En zo zal God het dus ook wel gedaan hebben. Dus God die verzamelt eerst een emmer vol cement of zo van het vieze spul, oersoep. En daaruit heeft hij toen de wereld geboetseerd. Of zoiets. Het is de gedachte, hè? Ja, ik zou het hier voor kunnen lezen, maar het heeft natuurlijk weinig zin, hè? Nou, De Griekse mythologie, heidense mythologie, zegt de wereld is ontstaan doordat er eerst die chaos was, al die rommel en langzamerhand is daar wat uit ontstaan. De moderne theorie zegt, er was, in het begin was er een mesthoop en toen viel er een rotje in. Ik vind dat een schitterend voorbeeld. Nee, ik vertaal het voor de leek nu. Dat ben ik zelf ook, dus dat gaat dus heel goed. In het begin was er een mesthoop, toen viel er een rotje in, pardoes. Plotseloos, hè. Viel een rotje in en door de knal ontstond daaruit een modern Zwitsers horloge. Hè? Waarom lachen jullie nou? Dat staat in alle boeken. In het begin was er een grote knal. Waarin weten we niet, want er was nog niks, maar er was wel een grote knal. Waardoor dat wat er niet was, ineens werd tot de mechaniek van deze hele wereld met zijn zonnestelsels en zijn weet je veel. He? In alle ernst word je dat wijsgemaakt. En de enige reden waarom je er niet bij lacht is gewoon dat ze het langzamer vertellen. En dan heb je het niet door dat het een grap is. En vooral degenen die je dat vertellen hebben dat dus niet door. Nee, dat meen ik echt. Want als je snel vertelt, dit is dus een korte samenvatting, wordt het meteen belachelijk. Dat is het probleem altijd, als ik de dingen samenvat, beginnen de mensen altijd te lachen. En dan nemen ze dat mij kwalijk. Maar zo ligt het gewoon. De Big Bang heet dat.